Deze podcast is een initiatief van Taxistop VZW en werd mede mogelijk gemaakt door Provincie Oost-Vlaanderen, Netwerk Duurzame Mobiliteit en het Interreg North Sea Region Program Art Forum. Welkom bij de eerste aflevering van A Tribe Called Transport, een podcast over innovatie en mobiliteit en de sociale impact ervan. Allemaal voor en door de jongeren. We brengen een mobiliteitsexpert, een expert uit een ander werkveld en een jongere samen rond de tafel. In deze eerste aflevering komt de Dalai Lama van de Vlaamse mobiliteitswereld, beter bekend als professor Dr. Frank Witloks, ons verrijken met de stand van zaken over jouw en mijn verplaatsingsgedrag. Daarna gaan we op een filosofische ontdekkingsreis met niemand minder dan professor Dr. Jean-Paul van Bendegem. Om af te sluiten geven we een jong, fris en innovatieve kijk op de mobility of the future met Ashkem Kinseger van Junction. En ik ben Essen, ik ben van Taxistop en je luistert naar A Tribe Called Transport. Professor Dr. Frank Witloks is economist, transportgeograaf, auteur en hoogleraar aan de UGent en voorzitter van het Instituut voor Duurzame Mobiliteit. Frank, welkom.
Ja, dank u wel.
U bent voorzitter van het Instituut Duurzame Mobiliteit. Wat houdt dat in en wat doet u daar?
Ja, dat klopt. Het Instituut voor Duurzame Mobiliteit, IDM, is een onderzoeksinstelling aan de Universiteit van Gent. En het brengt 14 verschillende onderzoeksgroepen uit 4 verschillende faculteiten bij elkaar. En eigenlijk komt het erop neer dat wij mobiliteit en logistiek willen bekijken vanuit een veel bredere invalshoek. Dus interdisciplinair. Dus niet alleen vanuit de wetenschappen, maar ook vanuit de ingenieurswetenschappen, vanuit de geneeskunde, vanuit de rechten, vanuit de politieke wetenschappen, economie. Dus eigenlijk alle disciplines hebben vandaag de dag hebben we eigenlijk wel nodig om de mobiliteitsproblematiek wat meer in detail te kunnen bekijken. En ik ben zelf de voorzitter van het instituut. En dat wil eigenlijk ook zeggen dat als bijvoorbeeld een single point of contact, als er onderzoek moet gedaan worden of als men op zoek is naar de juiste persoon om dat te doen, dan kan men via het Instituut voor Duurzame Mobiliteit proberen die mensen dan in contact.
Dus als ik het goed heb begrepen, jullie werken aan de samenwerking tussen verschillende actoren om onze mobiliteit te optimaliseren en de logistiek daar rond. Mag ik dan de conclusie trekken dat onze verplaatsingsgedrag veel complexer is geworden doorheen de jaren?
Ja, absoluut. Ik denk in de jaren misschien 50, 60, 70, bij analyses werd vooral gekeken naar de grotere stromen, de flows. Wie gaat van waar naar waar? Eigenlijk zien we dat dat vandaag de dag veel, veel complexer is. Mensen hebben in hun verplaatsingspatroon doen meerdere stops, zijn ook afhankelijk en hun werk en hun manier van leven is ook veel complexer geworden. Dus we doen meer een analyse van ketenverplaatsingen, zowel voor het personenvervoer, maar ook voor het goederenvervoer. Dus die complexiteit maakt ook dat je niet vanuit één enkele discipline de analyse kunt doen om proberen te komen tot betere oplossingen.
En is het altijd zo complex geweest? Als ik nu nog verder in het verleden zou kijken, hoe is dat geëvolueerd?
Wel, eigenlijk, laten we zeggen, de wijze waarop dat we ons verplaatsen en over de afstand en de snelheid waarmee is natuurlijk een stukje gelinkt aan de technologie. Dus ja, voor de auto was het te voet en paard en kar. En dan betekent dat natuurlijk de actieradius in een geheel leven van één iemand kon je samenvatten op misschien wel 50 vierkante kilometer. En om u ook nog een idee te geven, in 1880, dus dat is wel een hele tijd terug, dan had men in zijn gehele per jaar legde men ongeveer 50 kilometer af. En als je kijkt nu vandaag de dag, gemiddeld genomen, leggen wij ongeveer 50 kilometer per dag af. Dus er is een enorme groei geweest. En die groei is natuurlijk deels mogelijk gemaakt door dat mensen over meer middelen beschikken. En dat ze uiteraard ook meer mobiliteit for granted nemen. De prijs van mobiliteit wordt ook goedkoper. Wat wil gewoon zeggen dat mensen meer mobiliteit vragen en gebruiken.
Dus onze mobiliteit in het algemeen is heel hard veranderd. Wat is onze houding momenteel als Vlaming tegenover deze veranderingen? Want ik ga ervan uit dat deze veranderingen nog sneller zullen gebeuren in de toekomst.
Ja, dat klopt. Nu, de Vlaming, of gewoon de mens, is een vrij sterk gewoontebeest, een kuddebeest. En ik geef daar altijd de vergelijking als ik lesgeef en er is een pauze. De studenten na de pauze gaan op dezelfde plek zitten, maar ze doen dat niet gewoon tijdens de les, ze doen dat het hele academiejaar door. En dus het hele moeilijke in het debat van verplaatsingen, zeker als het gaat over personen, is het proberen doorbreken van gewoontes. Mensen nemen uit gewoonte bijvoorbeeld altijd de auto of nemen uit gewoonte de trein. En onbekend, onbemind, dus het keer in combinatie of in confrontatie komen met een probleem, namelijk de infrastructuur wordt opgebroken, de hele knip in Gent met het mobiliteitsplan, maar ook wat in Antwerpen gebeurt, heeft mensen aangezet om eens terug te denken over hoe kunnen we ons op een andere manier verplaatsen. En als ik gewoon kijk naar Antwerpen, dan zien we dat veel mensen nu beslist hebben om niet meer met de auto te gaan en bijvoorbeeld met de fiets of de elektrische fiets te nemen.
De kijk op de opties wordt een beetje verbreed. Dan vraag ik mij af, welke rol speelt de overheid daarbij? Want u had het over problemen met infrastructuur. Ik denk niet dat dat iets is dat enkel begint bij de mensen, de gebruikers zelf, maar ook bij de overheid.
Wel, eigenlijk, de overheid heeft niet zo heel veel keuzes wat ze kunnen doen om de mobiliteitsproblematiek aan te pakken. Je zou kunnen zeggen, als we, want het probleem bij uitstek is natuurlijk congestie. Als je congestie wilt oplossen, wel, dan zijn er eigenlijk maar drie oplossingen. Eén is, je maakt mobiliteit en transport duurder, waardoor er gewoon een terugval is in de vraag. Dat is natuurlijk niet zo populair. Twee is, je zorgt ervoor dat plekken van consumptie en productieactiviteiten dichter bij elkaar komen. Dus dat is eigenlijk een soort inbreiding, waar dus de ruimtelijke ordening wel een belangrijke rol in speelt. Of je probeert om die fysische afstand niet af te leggen, maar dat je gebruik maakt van moderne technologie. Bijvoorbeeld e-teaching, e-learning op afstand. Nu, al die facetten, die drie die ik net heb opgenoemd, daar kan je natuurlijk wel op verschillende manieren als overheid een rol in spelen. Je kan kijken naar prijsmechanismes, rekeningrijden om er maar één te noemen. Je kan ook de dieselprijzen aanpassen, parkeertarieven aanpassen. En als het gaat over bijvoorbeeld de fysische ingrepen in ruimtelijke ordening, ja, dan speelt natuurlijk heel de aanleg van nieuwe infrastructuur. Wat wil je waar, op welke plekken wil je waar wat stimuleren?
Dat zijn al heel veel maatregelen die de overheid aan het ondernemen is. Hoe ziet de toekomst er dan uit? Hoe ziet u dat?
Ik denk, als je kijkt naar de stad van de toekomst, dan zal die stad veel meer compacter worden. Dan zal dat een stad zijn die ook meer geconnecteerd is. En dat zal ook een stad zijn die meer moet gecoördineerd worden. En dat wil eigenlijk zeggen dat je die drie C's, compact, connected en coordinated, ja, dat je daar eigenlijk moet proberen om nieuwe modi en nieuwe vormen van modi op mobiliteitsobjectieven te analyseren. En wat we dan veel zien is dat mobiliteit meer een dienst als een dienst wordt bekeken. Mobility as a service. We kennen allemaal Spotify en we kennen Netflix. Het wil niet zeggen dat we niet meer naar de radio luisteren en dat we ook niet meer naar televisie kijken, maar dat we wel, zoals bij mobiliteit, dat we op een toch wat andere manier eigenlijk de mobiliteit willen gebruiken op het moment dat het ons best uitkomt. En dat kan dan gaan dat je bijvoorbeeld mobiliteitspakketten koopt of dat je in een mobiliteitsbudget stapt. En uiteraard, nieuwe technologie, ik denk dat in het vlak van, of op het vlak van mobiliteit ongeveer alles al geprobeerd is. Gaande van zeppelins inzetten om containers te verplaatsen tot ondergrondse logistieke systemen. Maar ook mensen in een tube steken, hyperlinks. Dus er zijn heel wat nieuwe modi ter beschikking. En het nieuwe automated vehicles en het autonoom rijden, daar zijn we denk ik nog niet klaar voor, maar dat is misschien wel wat ons op ons afkomt voor de volgende 20, 30, 40 jaar.
Een zeer mooi vooruitzicht, vind ik, met heel veel uitdagingen. En het zal vooral voor de jongeren zijn, denk ik, die de nieuwste technologieën in de toekomst zullen meemaken. Professor Whitlocks, heel erg bedankt voor uw tijd en voor uw uitleg. We doen straks verder met professor Dr. Jean-Paul van Bendegem. Hij is wiskundige, filosoof, auteur, voormalige hoogleraar logica en wetenschapsfilosofie aan de VUB en hij zit hier nu bij mij. U bent een zeer frequente pendelaar.
Ja.
En nog beter, u heeft geen rijbewijs.
Ik heb geen rijbewijs. Dat is zo heerlijk als ik ergens word gevraagd om een lezing te komen geven. Dan in de voorbereidende e-mails krijg ik altijd een e-mail. Ja, we hebben al een parkeerplaats voorzien voor u. Dan moet u van de autostrade zo rijden. En dan antwoord ik, dat is heel erg vriendelijk, maar ja, ik heb niet meer de gewoonte om op de autostrade te lopen en vroom vroom te zeggen. Ik neem nu trein en dat soort dingen. En dan zie je doorgaans de verbazing. En erbovenop, als je dan op een receptie staat en je zegt, hoe keert jij straks terug? Ja, ik ga de trein nemen. De trein nemen? Ah, hoe? Heb toch een rijbewijs? Nee, ik heb geen rijbewijs. En dan, als het meevalt, staan er nog één of twee in die groep die bijna zoals anonieme alcoholiekers naar voren buigen en fluisterend zeggen, ik ook niet. Ik van, wij moeten echt eens een groep vormen, rijbewijsloze mensen.
Ja, vind ik ook. Ik zou daar geen deel van kunnen uitmaken. Mijn excuses.
Geen probleem.
En was dat een bewuste keuze, dat geen rijbewijs behalen?
Wel, daar moet ik heel eerlijk in zijn. Nee. Het is, ik ga dus niet de gemene truc uitspelen om te zeggen... Jawel. Dat was helemaal... als 18-jarige was ik al zo sociaal rijp. Helemaal niet. Je woont in Gent, je leeft in Gent, je studeert in Gent. Kijk, Gent heeft een formaat dat voor een wandelaar zoals ik perfect behapbaar is. Ik bedoel, dat is geen enkel probleem. Dan word je professor aan de universiteit in Brussel, aan de VUB. Nu, met de auto, in de ochtend, de spits, 's avonds de spits, zou je dat echt doen, met de auto naar Brussel trekken, als je hem daar niet nodig hebt. En ik zat daar op een vaste campus. Dus dan was het waanzin om dat te doen. Bovendien, treinverbinding redelijk goed. Dus ja, het heeft zich gewoonweg nooit gepresenteerd, maar ik heb ook nooit de behoefte gevoeld. Ik zou een ramp zijn in het verkeer. Ik ben daarentegen wel een ongelooflijke goede bijzitter.
Een leuke... dat is ook belangrijk.
Ja, ja, ja.
De vrouw, bijzitter is meestal de DJ ook. Hè?
Ja. Ja. Mijn vrouw rijdt wel, maar ze doet dat niet graag. Dat komt er nog bij. Maar ik ben een zeer goede kaartlezer. Dus ik heb altijd gezegd, mijn vrouw had al heel lang een GPS, namelijk de organische versie. Dat was ik. Ik heb ook nog genoeg gezegd hoor, op een rondpunt. Doe nog maar een paar keren rond, want ik ben er nog niet.
Misschien een nieuwe carrière als voice-over voor de nieuwe GPS op de smartphones. Jean-Paul van Bennegem.
Dat is een idee. Hè? Maar dan, wel, ik heb eigenlijk al dat idee gehad om een filosofische GPS te ontwerpen. Dus een GPS waar als je instapt en je tikt in, ik moet daar naartoe, een wat licht vermoeide stem die zegt, werkelijk, moet je daar nu echt naartoe? Allee, het is vandaag woensdag. Neem ik een dag vrij. Je kunt
dat zou zalig
zijn. En dan moet je niet echt de weg weten. Dat loopt vol met mensen links en rechts van nu op het voetpad. Maar vraag dan nu een keer. Allee, kom aan. Weet je wat? Doe het raamje open. Ik zal het vragen. Zo'n GPS.
Ja, ik zal het meteen aankopen. Sowieso. Over dat wandelen in het stad, dat is echt wel uw ding, want u heeft enkele jaren geleden ook een boek daarover geschreven. Ja. Verdwaalde stad filosoferen langs straten en pleinen. Kan u dat eventjes toelichten? Waarover gaat het?
Goh, er zijn twee mogelijke invalshoeken. De genese, zoals het ontstaan is, dat is een lang en... wel leuk verhaal, maar het is een lang verhaal, dus dat ga ik niet doen. Het uitgangspunt van dat wandelen in de stad is geweest de gedachte dat je als inwoner van een stad, goed, ik ben geboren en getogen Gentenaar, je denkt dat je die stad kent, maar voor een groot deel is dat niet zo. Omdat simpelweg de wijze waarop dat je leeft in een stad, dat wil zeggen, van thuis uit ga je naar bepaalde plaatsen, je gaat inkopen doen, je gaat naar een boekhandel, je gaat de administratie, noem maar op. Je hebt een duidelijk doel voor ogen, daar moet ik naartoe. En je wil daar ook liefst, in de meeste gevallen, zo snel mogelijk naartoe. En dus loop je voorbij een aantal dingen. Dingen zoals monumenten in de stad. Dat is een van de thema's van in het boek. De universiteit, uiteraard Gent. Als je vraagt aan heel veel Gentenaars, en af en toe doe ik dat wel eens, in de buurt van de Ledengang bijvoorbeeld.
Ja.
Als zij daar s'avonds lopen om 10 uur, 11 uur s'avonds, dan gegarandeerd op de 8e verdieping, de 12e verdieping, de 15e, zie je daar nog schimmen rondlopen in die neonverlichte, gruwelijke ruimtes. En als je dan vraagt, en wat denk je dat die mensen daar doen? Het meest gegeven antwoord is, oh ja, maar dat zijn die gasten van de kuisploeg, waar? Ik zeg, nee. Wat je daar bezig ziet, is wetenschap zoals die beoefend wordt. En dat is ook dat soort eenzame arbeid van nog de nacht doordoen om nog die ene batch experimenten rond te krijgen en zovoort. Je bent aan het kijken naar wetenschap in ontwikkeling op dat moment. Dus het is in feite, het is mensen uitnodigen om te zeggen, stop eens even, kijk eens rond, wat zie je hier? En dan plotseling ontdekken ze dat daar een plaquette hangt, herdenking van dit en dat, dat daar een standbeeld staat dat ze in feite nog nooit gezien hebben. Duizenden keren voorbijgelopen, maar ze hebben het niet gezien. Dus het is een wandeling, zot genoeg, die er vooral op neerkomt om stil te staan.
Mag ik dan concluderen dat het ritme van ons leven niet toelaat om te genieten van onze verplaatsingsgedrag?
Dat is een zeer moeilijke vraag. Omdat ik het namelijk zelf ook doe. Dus in die zin, door die wandeling heb ik al zelf heel veel ontdekt. Dat is het grote plezier eraan. Ik heb wel het idee dat we toch in een tijd zijn terechtgekomen en ik denk niet dat het met mijn leeftijd te maken heeft. Ik bedoel, breek mij daar de bek niet over open. Als 60-plusser, hoe ik nu word behandeld door de omgeving, dat is heel eigenaardig. Maar toch af en toe de vraag, alsjeblieft, zou het iets trager mogen? Ik zou eens graag willen blijven stilstaan en kijken als het niet geeft. En luisteren ook natuurlijk.
En welke invloed denkt u dat technologie daarop heeft gehad, op het ritme?
Goh. Wel, laat ik het als volgt illustreren. Ik heb dat probeer ik aan mijn studenten uit te leggen, de eerstejaarsstudenten in de filosofie, maar niet alleen aan hen, het is eigenlijk voor iedereen bedoeld. Zegt, toen ik aan mijn doctoraat bezig was, dat betekende eigenlijk rondlopen in een woestijn op zoek naar oases. En dat betekende, een oase betekende dat je een contact had gevonden ergens in de Verenigde Staten, en dat was brieven schrijven. En dan vroeg je, ja, zou ik kunnen een overdrukje, dat is een begrip dat nu totaal verdwenen is, maar toen had dat betekenis. Hè? Want dan stuurde die jou een overdrukje van dat artikel op. Want om aan dat tijdschrift te geraken, de tijdschriftenleeszaal van de bibliotheek van de universiteit hier in Gent, dat was een avontuur, hoor. Ik bedoel, een Noordpool-expeditie was peanuts daarmee vergeleken. Dus het was eenvoudiger om die auteur aan te schrijven, daarmee in contact te komen. En dan was je in zo'n oase geweest. En je had dat materiaal nu, en nu op zoek naar de volgende oase. En ik zeg tegen mijn studenten, jullie probleem nu vandaag is, jullie worden neergepoot in het Amazone-oerwoud, en in uw hand heb je nu een machete. En nu moet je je maar een weg zien te banen. En omdat het zo snel terug dichtgroeit, kun je niet zoveel doen met de paden die anderen al voor u gemaakt hebben. Het is eerder nu uit de veelheid een weg zien te vinden, of te maken, eigenlijk. Dat vraagt een totaal andere methodologie, methodiek, om daarmee om te gaan. En ik ben dus eigenlijk voor mezelf heel blij van dat in mijn levensloop meegemaakt te hebben, die transitie. Ja, ik zou niet weten welke woorden ik moet gebruiken, maar ik ga het toch doen. Hè. Je leest een artikel, je ziet een referentie staan. Je denkt van, ah, dat is een interessant artikel dat daarbij aansluit. Normaal gezien, binnen de 5 minuten staat het op mijn desktop. Ik ga het lezen 3 maanden later, hè. Dat is een andere kwestie. Maar het staat op mijn desktop. Als men had met mij dat gezegd 30 jaar geleden, ja, ik had u uitgelachen. Maar dus ten onrechte.
Dus de jongeren hebben eigenlijk al veel meer geluk wat betreft het ritme van ons leven door de invloed van de technologie.
Ja, maar de uitdaging is hoe ermee om te gaan dat je er kunt uithalen wat je er voor jouzelf graag zou willen uithalen. Met andere woorden, een kwestie van methode. Of methodes, beter gezegd. Het meervoud is correct. En daar moet naar mijn idee nog altijd grondig over nagedacht worden.
En eventjes om af te sluiten, iets wat ik mij afvraag. Dat filosofisch invalshoek van waarom bewegen wij ons eigenlijk? Van waar komt dat?
Omdat we een lichaam hebben dat zich kan verplaatsen. We zijn geen bomen. Dus we hebben geen vaste stek, om het zo te zeggen. En we hebben een brein met een daarbij passende geest het is te zeggen een bewustzijn en zelfbewustzijn, dat iets kent wat qua mobiliteit werkelijk waanzinnig is, namelijk verbeelding. Dus zowel ons lichaam als onze geest dwalen continu. Dus uiteraard, wij zijn mobiel.
Van nature.
Van nature.
Ja.
En van culturen nog meer.
Professor Van Bendegem, heel erg bedankt voor uw tijd en voor uw filosofische invalshoek. We doen straks verder met Ashkum en we gaan met haar richting toekomst en innovatie. Dank u wel. Ashkum Kindseger, medeoprichter van Junction. Een bedrijf dat zich richt op het menselijke aspect van innovatie. Ashkum, welkom.
Dank u.
Junction, dat staat voor knooppunt, als Google Translate het correct heeft vertaald. Hoe zijn jullie daarmee begonnen?
Wij zijn daarmee begonnen in 2016. Wij deden toen als vrijwilliger in onze vrije tijd veel hackathons onder de Startup Weekend brand. En dat zijn events die door vrijwilligers georganiseerd worden, waardoor dat wij voor elk event natuurlijk sponsoring moesten gaan zoeken bij bedrijven. En doordat wij dat veel deden, zijn die bedrijven aan ons beginnen vragen, wij willen ook graag zo'n event, zou tof zijn voor ons, kunnen jullie dat niet doen? En daardoor is dat bedrijf eigenlijk gestart. En zo zijn wij met hackathons begonnen en zijn we dan nadien uitgebreid naar meer strategie, innovatie algemeen, maar altijd dan met de menselijke, maatschappelijke insteek.
Straks gaan we het nog hebben over wat een hackathon nu eigenlijk is, maar mag ik concluderen dat bedrijven stilaan een shift aan het maken zijn richting meer innovatie?
Ja, dat klopt. Dat zien we ook heel vaak in de vragen die we krijgen van onze klanten. Zij vragen altijd, wij willen innoveren, wij willen mee zijn, wij willen hip en trendy zijn. En natuurlijk willen zij ook graag innoveren om te kunnen blijven bestaan, want met technologie en andere zaken die nu heel snel allemaal voorbij komen, is het voor hen ook essentieel om daarin te kunnen meedoen en die zaken te kunnen implementeren in hun bedrijf, hun businessmodel, om te kunnen blijven bestaan natuurlijk.
Wat is innovatie voor een bedrijf dan eigenlijk? Is het meer digitalisering, meer technologie, of is het iets van dat moet komen langs de kant van de mensen? Want jullie zeggen, de people side of innovation, hoe begint dat?
Wat wij zelf doen als bedrijf, inderdaad, wij starten met de menselijke kant, omdat wij ook vinden dat daar alles begint. Technologie is goed, dat moet er zijn. Als dat ontwikkeld wordt, kan dat ook tot heel veel zaken ten goede komen. Maar het zijn ook altijd mensen die die technologie gaan maken en die ermee moeten werken. En daar zien wij vaak in trajecten die wij doen dat het niet zozeer de technologie is die niet werkt en daardoor dat een innovatie niet lukt, maar dat het altijd gaat over communicatie tussen teams, tussen klanten en bedrijven. En dat zijn die zaken die wij dan samen met hen gaan aanpakken om daar iets aan te doen.
Dus het is de mental shift tot de echte uitdaging is eigenlijk?
De mental shift, ook vooral in samenwerking naar teams toe, omdat wij nu ook zien het nieuwe werken, zoals ook wel vaak gezegd wordt. Mensen hebben veel meer keuze uit niet alleen wat ga ik studeren, waar wil ik gaan werken, wat wil ik doen, wil ik me gaan herscholen, een andere carrière. Dat kon vroeger veel minder, nu veel meer. Maar mensen vinden daar ook vaak niet altijd hun keuze direct in, van wat wil ik nu gaan doen, omdat er een overaanbod is. Hetzelfde met technologie, er is zoveel. En bedrijven denken ook vaak, er is bijvoorbeeld de blockchain-technologie, laten we die gaan gebruiken. Zonder eerst te gaan onderzoeken, is dat wel nodig in ons bedrijf en gaan wij daar iets aan hebben? Of kunnen onze mensen daarmee werken? Willen zij daarmee werken? Ligt dat in hun expertise of hun achtergrond? Dus wij gaan eigenlijk eerst teams gaan herbekijken en opnieuw gaan samenstellen in de zin van misschien andere shifts gaan maken in teams die bestaan in een bedrijf. Om daarin dan te bekijken, en wat gaan we nu met dit team als zelfsturend team verder gaan doen in de ontwikkeling van het bedrijf waar ze zitten, dat dan ook het businessmodel van dat bedrijf ten goede komt.
Ik ga ervan uit dat een bedrijf dat wil innoveren met 2000 medewerkers, dat niet hetzelfde zal zijn als een bedrijf van 30 medewerkers. Is er daar een verschil in?
Dat is anders. Je moet die anders gaan benaderen natuurlijk. De grote groep, ineens gaan wij ook niet mee aan de slag. Wij delen die ook op in stukjes en gaan met elk van die stukjes aan de slag. Wat dat we soms zien, is dat het soms moeilijker is in grote bedrijven om door te sijpelen naar de werkvloer, zal ik maar zeggen, zoals leidinggevenden dat vaak zeggen. Maar dat is ook wel belangrijk voor ons als wij trajecten doen met grote bedrijven, dat we dat niet enkel met het management doen, maar met iedereen in het bedrijf, omdat het belangrijk is dat ook ja, iedereen gaat eraan meewerken, iedereen gaat dingen doen, dat we niet enkel met het innovatieteam of met het managementteam, met de leidinggevende werken, maar met iedereen. Dat is voor ons ook wel een voorwaarde, omdat het anders ook heel moeilijk is om een verandering in een bedrijf, gelijk welke verandering, teweeg te gaan brengen.
En hoe zit het dan met de mobiliteit, woon-werkverkeer bijvoorbeeld? Komt dat ook in dat innovatiepakketje binnen een bedrijf?
Soms wel, inderdaad. Dat kan er vaak bij komen, omdat dat ook onder die noemer van het nieuwe werken zal vallen. En gaan zij als werkgever zeggen zij van, wij zijn flexibel, wij bieden ook thuiswerk aan bijvoorbeeld, verschillende mobiliteitsopties. Maar natuurlijk, het hangt er ook vanaf welk soort job die mensen gaan doen als zij consultant zijn en heel vaak op de baan moeten gaan, zoals ik bijvoorbeeld ook. Dan kan je niet zonder de wagen.
Ja. Ja. En zo de strategieën die jullie toepassen, ik zeg het al meteen in meervoud, er zijn meerdere strategieën. Jullie passen die strategieën ook aan per bedrijf. Ja. En je hebt het al eerder benoemd, hackathons. Dat is ook een van die strategieën, hè?
Een hackathon is een van de zaken die we inderdaad kunnen doen in zo'n innovatietraject.
En wat is dat nu eigenlijk?
En dat is een innovatie, tweedaagse, driedaagse, waarbij we verschillende uitdagingen binnen een sector gaan aanpakken. Voor die uitdagingen in teams, zoveel mogelijk heterogene teams, daar oplossingen voor gaan zoeken. En die dan gaan uitwerken met de partners, met de teams die daar betrokken zijn. Zo hebben wij dat ook voor mobiliteit al gedaan. Nu recent terug, 3 weken geleden. En vorig jaar ook. De conferentie, hackathon, innovatie, driedaagse mobility of the future. Waar dat we dan samen met partners verschillende uitdagingen binnen mobiliteit gaan definiëren. Van wat zijn nu voor mij hier die uitdagingen die concreet gaan maken. En dan ook... We gaan daar teams voor aanspreken, dat zijn zowel studenten als externe IT-bedrijven, marketingbedrijven, om daar mee over te gaan nadenken van wat kunnen we hier nu mee gaan doen, hoe kunnen we dit gaan ombuigen, deels of volledig. En dan is het de bedoeling dat nadien die teams samen met de partners die die uitdaging aanbrengen, gaan kijken van oké, hoe gaan we die oplossing gaan implementeren. Dus dat is dan een deeltje van een innovatietraject, omdat dat natuurlijk nooit eindigt bij een hackathon. Daar begint het eigenlijk pas, omdat je dan de oplossing creëert of een aanzet tot die oplossing, om daar dan iets mee te gaan doen.
Dit is Mobility of the Future, zei je. Welke uitdagingen kwamen daar naar boven en welke oplossingen hebben die jongeren, experts en andere werkvelden allemaal bedacht?
Op de laatste bijvoorbeeld was een van de challenges, dat was een mix van mobiliteit en logistiek, was een van die uitdagingen daar. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat een transport van punt A naar punt B beter gaat werken? Dus zoals professor Whitlocks daarnet ook zei, de keten van iets dat vervoerd wordt, gaan optimaliseren. Nu is het ook vaak zo, als iets toekomt, dat een bedrijf vaak gaat kiezen... van hoe gaan we dat nu naar de klant of naar de winkel gaan vervoeren. Ze gaan kiezen voor de methode die ze het meeste kennen. Meestal is dat dan de vrachtwagen. En die sturen ze dan de baan op om de goederen te gaan leveren naar het punt waar dat ze moeten zijn. En bij die challenge was de vraag van hoe kunnen we ervoor zorgen dat die keten van zowel het vervoer op het water als op de baan, op de weg, als het treinvervoer bijvoorbeeld, beter gaat samenwerken. Ook naar last mile delivery bijvoorbeeld, om dat te gaan optimaliseren, die hele keten. Een andere vraag in deze laatste hackathon was dan bijvoorbeeld ook de vraag van het Sportpaleis. Hoe kunnen wij mobiliteit in vrije tijdsbesteding gaan verbeteren? Bijvoorbeeld als ik naar een festival ga of een concert.
Oh ja.
Ik wil 's avonds naar de cinema. Bijvoorbeeld, ik ga 's avonds niet in Gent naar de cinema omdat ik geen parkeerplaats vind. Of ik moet 10, 15 euro voor een parkeerplaats betalen. Dus dat is zo'n vraagstelling. Hoe kunnen we die mobiliteit gaan verbeteren? Zowel naar auto, fiets, trein, mobility as a service, beter gaan samenwerken. En hoe kunnen we die zaken dan gaan implementeren?
Dus auto staat nog steeds een beetje centraal dan in onze mindset?
Centraal, dat weet ik niet. Maar vooral waarom dat ik dat doe, is ik woon niet in een stad... En als ik de auto niet neem, raak ik niet in de stad. Zo simpel is het voor mij. Ik raak er wel, maar ik moet eerst 1,5 uur op de bus zitten. Mm-hmm. En dan nog 1,5 uur terug. In mijn persoonlijke situatie moest ik in de stad wonen, ga ik uiteraard de wagen niet nemen. Maar voor mij zijn de mogelijkheden van openbaar vervoer, nog niet genoeg afgestemd om die activiteiten dan te kunnen gaan doen op een vlotte manier.
Ja, daar komt het problematiek van de meer rurale gebieden dan een beetje in kaart.
Ja.
Nu, Junction, jullie zijn jong en ondernemend, dus ik ga ervan uit dat er daar ook een paar uitdagingen bij komen kijken. Hebben jullie daar iets mee ervaren van jonge ondernemers in een oudere, blankere werkwereld van de mobiliteit?
Specifiek voor mobiliteit, ja, zien we vaak als we naar conferenties gaan of netwerkmomenten en zo, dat het vaak mannen zijn in maatpak, om een stereotype te gebruiken. En wij zijn dat niet. Waardoor dat wij initieel, toen wij Mobility of the Future vorig jaar organiseerden en pas in de sector kwamen, dat we toch door een aantal mensen met argusogen bekeken werden. En die mensen hebben dat ook soms geuit, van wat gebeurt er hier nu? Maar ook door de samenwerking met die mensen hebben we dat wel kunnen ombuigen. Dus ze hebben ook gezien dat wij het wel goed menen en de dingen die we doen ook graag serieus aanpakken.
Dus doorbijten is de boodschap, ja, als jongeren zouden willen ondernemen. Ashkem, heel erg bedankt voor uw tijd en voor uw inbreng ook. We gaan nu overschakelen naar de stellingen. We doen verder met ons rubriekje rond stellingen. Elk gast krijgt een stelling voorgeschoteld waar hij of zij op mag reageren. De twee andere gasten mogen daar ook op inspringen. Heren en dames, zijn jullie er klaar voor?
Mm-hmm.
Oké, mijn eerste stelling voor professor Dr. Frank Witloks. Betere technologie zal zorgen voor minder verkeersdoden.
Ik zou zeggen zeer zeker. Als we kijken naar de recente ontwikkelingen op vlak van autotechnologie, vrachtwagentechnologie, eigenlijk, we zien meer en meer dat de mechanica vervangen wordt door computers die ons in alle mogelijke opties helpen om beter, veiliger te rijden. Maar we kennen allemaal het systeem computer says no. En dan hebben we een potentieel probleem. En het is voldoende als we een experiment hebben met Google Cars of een in brand vliegende Tesla, dat dan meteen de hele ontwikkeling op een standstill bijna wordt gezet.
Ja, een kleine aanvulling. Voor mij was het moeilijke aan die stelling wat ik moet begrijpen onder betere. En dat is, want je kunt betere bekijken op korte termijn. Bijvoorbeeld effectief de chauffeur die in de auto stapt, heeft hij of zij daar op dat moment iets aan. Kan het ook op langere termijn zijn. Moeten we het individueel bekijken, sociaal bekijken, maatschappelijk bekijken enzovoorts. Dus alleen als je een garantie hebt dat het effectief een verbetering is, dan zou ik ook wel verwachten dat het voor minder verkeersdoden zal zorgen.
Dus we moeten kijken naar vanaf wanneer is technologie echt goed en beter en vanaf dan zouden we kunnen bepalen of dat het wel degelijk een impact zal hebben, een positieve impact. Oké, dankjewel, heren. Onze tweede stelling. Jean-Paul, dat is... Ik ben echt niet aan stereotypes aan het denken. Nee? Hoe ouder we worden, hoe gevaarlijker we worden in het verkeer.
Goed. Na de uitzending krijg je een klacht voor ageism. Dat begrijp je wel. Ik ga beginnen op het persoonlijke niveau. Ik heb niet het idee dat ik nu gevaarlijker geworden ben in het verkeer. Ik ben met name een voetganger. Dus... gedraag ik mij schandalig op de trein af en toe wel, maar dat is een andere kwestie. Ik weet het niet. Ten eerste zou ik de vraag uiteraard willen doorspelen naar de specialisten ter zake. Dus ik ben heel curieus om zo meteen jou aan het woord te horen, Frank. Mijn ervaring is nee, omdat ik bij ouderen precies zie dat zij de neiging hebben, vermoed ik, maar ik weet het dus niet, om te vertragen. En ik weet wel, vertragen onder een bepaalde drempel, als je daaronder gaat, dan word je een storend element. Dat begrijp ik perfect. Het is zeker niet intentioneel. Ik bedoel, terroristische ouderen, ik vind het een heel erg mooi beeld natuurlijk. Die oudjes die in het verkeer wagen en zeggen, haha. En dat, nee.
De Benidorm Bastards.
De Benidorm Bastards, ja. Exact, ja. Dus... ik vermoed eigenlijk dat het niet helemaal klopt, de stelling, om heel eerlijk te zijn.
Oké, Frank?
Ik volg. Ik denk, hoe ouder, hoe gevaarlijker. Nee. Maar er zijn wel grenzen, denk ik. Hè. Ouderdom kan je ook wel gelijkstellen aan ervaring en het beter kunnen inschatten van situaties, verkeerssituaties. Maar ouderdom en ervaring kan ook leiden tot nonchalance. Namelijk, ik rij al 20 jaar ongevallenvrij, dus dat zal wel zo zijn. En als ik kijk hoe dat de huidige generatie omspringt met alcohol in het verkeer, is dat toch helemaal anders dan de vorige generatie. Ik zie mijn schoonvader na een maaltijd makkelijk in de auto stappen, terwijl mijn dochter heel expliciet is, ik ga nooit met de auto rijden als ik gedronken heb.
Ashkem, heb jij daar iets over te zeggen?
Nee, ik vind dat hij daar gelijk in heeft. Ik drink ook niet als ik rijd. Ik drink nooit, maar dat is misschien... ik heb ook vrienden die drinken dan bij het eten een keer een pintje en die gaan dan een uur daarna, 2 uur daarna, met de wagen rijden. Ik heb het daar moeilijk mee, ook al is dat maar eentje. Maar ja, je kunt een andere niet verplichten natuurlijk om dat zo te doen. Ik denk dat het vooral door sensibilisatie is dat we ze dan hopelijk kunnen overtuigen daarvan.
Oké, de laatste stelling. De auto is een gebruiksvoorwerp en geen symbool van geluk en succes. Ashkem, wat heb jij te vertellen?
Wel, als ik uit persoonlijke ervaring spreek, voor mij is de auto inderdaad iets om te gebruiken om van punt A naar punt B te kunnen komen. Ik word niet gelukkig van 3 tot 4 uur per dag in de file te staan. Dus ik rijd niet met de wagen voor mijn plezier, of omdat ik dat leuk vind. Integendeel, het is zoals ik eerder zei, omdat ik vaak geen andere opties heb. Als ik die andere heb, ga ik die wel gebruiken. Maar dat is mijn persoonlijke ervaring natuurlijk. Je ziet ook vaak grote auto's op de weg, waarvan je denkt, van moeten die er echt zijn? Is dat om de vervoerservaring te verbeteren of voor de status? Dat weet ik niet.
Het brengt niet meteen geluk, al die files, maar toch zijn ze er en toch kiezen er heel veel mensen om toch elke dag in de auto te stappen. Heren, wat hebben jullie daarover te zeggen?
Wel, als we kijken opnieuw naar een beetje recent onderzoek, dan zien we dat jongeren vandaag de dag, als ze op zoek gaan naar werk, dat ze eigenlijk liever meer vakantiedagen hebben dan een company car, dan een bedrijfswagen. Dus misschien is daar dat symbool, dat statussymbool, is wat verdwenen. In de jaren 50, 60, 70, bij opkomst van auto's, was het volledig bon ton om 1 of meerdere auto's te hebben. En nu is het zelfs bon ton om geen auto te hebben. Maar misschien moeten we ook eens kijken buiten onze landsgrenzen. En als we dan zien naar Indië en China, daar is de auto nog zeer zeker een enorm statussymbool.
Ik wil er alleen maar aan toevoegen dat, ook al is iets een gebruiksvoorwerp, je kan niet verhinderen dat het ook symbolische aspecten krijgt. Dat, kijk naar bestek. Een mes en een vork, dat is toch zo elementair? Maar als we vrienden uitnodigen, halen we ons schoonste bestek naar boven. Hè? Dat is hetzelfde. Ik zou het mooi vinden als er een moment zou komen dat de auto niet langer symbool van vrijheid, maar symbool van onvrijheid. Dat als je in die auto stapt, dat je in een gevangeniscel stapt, die als enig voordeel heeft dat je ze kunt verplaatsen. Maar het is en blijft een cel.
Oké. Dit waren mijn stellingen en dit was eigenlijk de eerste aflevering van A Tribe Called Transport. Frank, Jean-Paul, Ashkem, heel erg bedankt voor jullie input, voor jullie expertise en voor jullie tijd ook natuurlijk. In de volgende aflevering gaan we dieper in op Mobility as a Service en de invloed van open data op onze mobiliteit. Wil je meer weten over A Tribe Called Transport? Geen probleem. Check zeker onze website atribecalledtransport.be met de nieuwste nieuwtjes, leukste blogs en artikels over innovatieve oplossingen binnen duurzame mobiliteit. En hou zeker onze Instagram en Facebook in de gaten, want af en toe geven we wel eens een prijs weg. Tot de volgende!